Ja, hij vertelde mij dat als mensen die dus lid of bij de dienst zaten of gezeten hadden, als die om het leven kwamen, dat het dan standaard was om te verklaren dat het een natuurlijke dood was of zelfmoord. En het was namelijk om te voorkomen dat de recherche onderzoek...
Je hoort de stem van Margot Grant, journalist en een goede vriendin van Hans van der Ven. Margot heeft ooit van Hans gehoord dat de MIVD in sommige gevallen een actieve rol speelt na het overlijden van een oud-medewerker.
Ze wilden voorkomen dat de recherche onderzoek zou doen naar zaken waarbij de diensten betrokken waren of geweest waren. En dat het een standaardprocedure was. Altijd was het natuurlijke dood of zelfmoord.
Dus dat zou kunnen betekenen dat de schouwarts die in dit geval een natuurlijke dood heeft vastgesteld, dat hij die opdracht heeft gekregen van een inlichtingendienst?
Ik weet niet of dat zo is, maar dat zou kunnen. Ik weet het niet.
Mijn naam is Koen Voskuil. Je luistert naar De Zwarte Dag van Hans. Een onderzoek dat ik doe voor het Algemeen Dagblad en de aangesloten regionale kranten. Dit is aflevering 3, de MIVD. Ik heb contact gelegd met Margot Grant. Niet alleen omdat ze een goede vriendin van Hans was, maar ook omdat zij op 4 februari de politie belde dat er iets mis was.
Ik was onderzoeksjournalist bij EO Radio 1, het onderzoeksuur in de ochtenden. Dat was
een... Margot leerde Hans van der Ven jaren geleden kennen vanuit haar rol als journalist. Ze wilde hem spreken omdat Hans als voormalig signaalanalist van de MIVD een expert was op het gebied van afluisteren van telefoons.
Ik maakte een serie over afluisteren in Nederland. Het was een 7-delige serie. En Hans die nodigde mij bij hem thuis uit. En ik vond het heel eng. Want ik had eigenlijk nooit iemand ontmoet die zo hoog in de boom had gezeten bij de inlichtingendiensten. En je denkt dan van, wat is dat voor iemand? En ik zat daar met mijn opnameapparatuur en ik wilde hem vragen stellen. En hij lachte mij gewoon uit. Hij had zo'n plezier dat over wat ik hem vroeg en zo. En ik kwam helemaal niet verder. Ik kreeg helemaal geen antwoord op mijn vragen. Dus ik heb hem de volgende dag opgebeld en gezegd van... pardon, je hebt helemaal geen antwoord gegeven op mijn vragen. En ik heb niks aan deze opname. En ik wil je opnieuw spreken. En toen zei hij van, ja, dan moet je betere vragen stellen.
Margot leest zich nog grondiger in, doet haar interview opnieuw en krijgt eindelijk de goede antwoorden. Een glas whisky na afloop leidt het begin in van een jarenlange vriendschap.
We ontdekten dat we allebei heel erg van goede scotch hielden. En dat we allebei uit Eindhoven kwamen en dat we even oud waren. En dat we eigenlijk, er ontstond een menselijk contact, zeg maar. En ik dacht van, wie weet wat hij mij allemaal aan achtergrondinformatie kan geven. Wat off the record is, maar wat wel heel handig is. En ik vond het een aardige man gewoon. Toen is hij obsessief verliefd op mij geworden.
Wat bedoel je met obsessief verliefd?
Hij zag een hele toekomst voor zich met mij. En ik vertelde hem dat ik plannen had om naar Canada te emigreren. En hij wilde heel graag mee. Hij wilde weg uit Nederland.
In 2004 vertrekt Margot naar Canada, maar het contact met Hans blijft. Ze mailen en bellen nog vrijwel dagelijks.
We waren heel close. Als ik in Nederland kwam, dan haalde hij mij altijd op van het vliegveld. En dan gingen we eerst een Heineken biertje drinken en bitterballen eten in café Rembrandt op Schiphol. Ik weet niet of dat nog bestaat. En dan gingen we in de auto en dan had hij altijd vanillevla en krentenbollen in de auto al. Ja, het was heel erg leuk. Het is heel raar om nu in Nederland te zijn. Ik ben pas geleden, een paar dagen geleden aangekomen en dat hij er niet is. Het is de eerste keer dat hij er dus niet is. In november 2020 heeft hij mij een paar keer opgebeld, redelijk wanhopig, en gezegd van ik hou zo ontzettend veel van je en ik wil met jou verder en ik wil met je trouwen. En ik heb dus heel vriendelijk, maar heel beslist gezegd van dat we geen relatie gingen hebben. Toen met Oud en Nieuw heeft hij gebeld. Toen belde hij toen het bij ons Oud en Nieuw was. En mijn kinderen waren er. En hij stond op speakerphone. En we hebben ontzettend gelachen. Het was een heel leuk gesprek. En dat is de laatste keer dat ik hem gesproken heb. Achteraf denk ik van... misschien heeft hij wel die hele campagne van... ik wil met jou trouwen en ik wil naar Canada... heeft hij gewoon gedacht van, ik zit heel moeilijk met Aniek Botemans en ik moet weg en dit is mijn redding.
Ja.
Dus achteraf is dat een heel naar gevoel van, maar dan heeft hij mij dus niet verteld dat aan de hand was. Hij zei dat zij... een probleem had. Wat het was, weet ik niet. Maar hij zei dat het een vrouw was die heel erg problemen had met de Rabobank. En dat hij haar wilde helpen door... Ze had 3 maanden lang zijn zolderkamer gehuurd. En hij ging haar helpen met die Rabobank. Want die had haar onheus bejegend.
Mm-hmm.
Vanaf... denk het einde van 2018, begin 2019... begon hij te zeggen dat dat niet meer leuk was. En dat hij daarvan baalde. En dat zij zijn huis had overgenomen. Dus zij had tegen hem gezegd dat hij niet meer van zijn eigen slaapkamer gebruik mocht maken... maar dat hij op zolder moest gaan slapen. Dat hij zijn slaapkamer dus niet meer mocht gebruiken.
Ja.
Dat hij toestemming moest vragen om in de woonkamer te mogen. Dat zij hem terroriseerde. En toen in 2019, toen was ik in Nederland en ik zat in mijn huisje. En toen kwam hij op bezoek en toen zei ik van, blijf je eten? En toen zei hij van, ja oké, dan bel ik even. En toen belde hij en toen zei hij tegen iemand van... ik ben in iemands vakantiehuisje en ik blijf daar eten... en ik kom vanavond om 8 of 9 uur thuis. En ik kan dus vandaag niet voor je koken en... maar hij had dus hij moest opgeven dus van waar die was, hoe lang die bleef, met wie die was. Dus hij hangt op en ik zeg van, heb je een nieuwe vriendin of zo? Ik dacht van ja. En toen zei hij van, zeg bewaar me, die vrouw is een remedie voor de liefde. Nee, dat is die vreselijke vrouw die bij mij in huis woont. Ik had de indruk dat hij bang voor haar was. Hij heeft nooit gezegd haar naam gezegd. Dat wilde hij niet zeggen. En toen op een gegeven moment, toen was hij werkelijk... Hans kon zo kwaad worden dat de stoom uit zijn oren kwam. En toen belde hij op en toen zei hij van... ja, en ik ben mijn wapenvergunning kwijt en ze hebben mijn wapens in beslag genomen.
En, Hans had vergunningen voor meerdere wapens... waar hij mee oefende bij een schietvereniging in de buurt. Margot vertelt dat hij vlak voor een bezoek aan de vereniging... zijn wapens op de keukentafel legt. Als hij nog snel even een boodschapje gaat doen, staat een kwartier later ineens politie in de woonkamer. Die neemt de wapens in beslag, omdat ze niet in de kluis liggen. Ook zijn wapenvergunning raakt hij hierdoor kwijt.
Hij was zo kwaad. En toen zei ik van, hoe kan dat dan? Wie heeft dan in een kwartier tijd de politie gewaarschuwd en dat ze er meteen ook zijn en zo? En toen riep hij van, wie denk je dat dat gedaan heeft? En toen zei ik nog van, nou, misschien de buurman dat hij ze door het raam op de keukentafel heeft zien liggen. En toen zei hij van, nee, natuurlijk niet. Het is die vrouw geweest.
En wat zou zij daarvoor belang bij kunnen hebben gehad?
Hand zonder wapens is toch iets anders, denk ik.
Minder gevaarlijk?
Ja. Een half jaar voordat hij overleed, zei hij tegen mij van... toen was hij het zat dat ik dus elk telefoongesprek zei van... gooi dat wijf er dan uit. En toen heeft hij dus... toen zei hij van, ik heb er eruit gegooid. En dat heeft hij tegen Hanneke ook gezegd. En toen zei ik van, hoe ging dat? En heb je er met kop en kont opgepakt en op straat gezet? Of heb je er spullen op straat gegooid? En waar is ze nu naartoe? En hoe ging dat? En wou hij helemaal niks over zeggen. En het bleek dus achteraf dat hij er helemaal niet eruit had gezet. Maar dat hij gewoon dacht van, dan ben ik er vanaf. Van dat gezeur.
Er waren meer vrouwen in het leven van Hans. Terwijl hij volgens Margot hoopte op een huwelijk in Canada... had hij een relatie met Du Osunde. Zijn voormalige schoonmaakster die oorspronkelijk uit Nigeria komt... en die haar nog had geholpen met de verblijfsvergunning van haar dochter. En dan was er nog Hanneke, die ik in de vorige aflevering sprak, met wie hij nog altijd omging. De laatste keer dat Margot Hans spreekt, is tijdens de jaarwisseling van 2020 naar 2021. Een vrolijk gesprek, waarbij ze proost op een goed jaar. Maar daarna hoort ze niets meer van Hans.
Dat was hoogst ongebruikelijk. Ik bedoel, dat was nog nooit voorgekomen. En ik kreeg er een heel raar gevoel bij. Het was net of die... contact met mij zocht telepathisch en zei van, er is iets mis.
Eind januari begint Margot zich echt grote zorgen te maken. Ze belt met Hanneke van Hilten, die ook al een tijd niets meer van Hans heeft vernomen.
En toen zei ik van, wil je alsjeblieft langs fietsen? En, want ik zit in Canada, kun je langs fietsen en even kijken of alles in orde is met hem, hè, of alles goed is? En toen... zei Hanneke van, de deur werd opengedaan door die vreselijke vrouw. En toen zei ze van, weet jij wie dat is? En zei, nee, ik zei nee. Toen zei ze van, dat is Aniek Botermans. En toen hebben we opgehangen. En toen heb ik dat gegoogeld en toen ben ik me kapot geschrokken... van wat ik allemaal dus op Google over Aniek Botermans vond.
Margot tikt de naam van Botermans in... en ziet dat ze een rol heeft gespeeld in verschillende grote oplichtingszaken. Deze ex-belastingadviseur is in België tot 5 jaar cel veroordeeld wegens oplichting. Ook heeft ze na omstreden faillissementen verschillende keren vastgezeten. Het meest opmerkelijke is nog dat Botermans, terwijl ze bij Hans woont... gezocht wordt door justitie in Nederland.
Maar ze zat dus al sinds 2018 in Hans' huis. En toen heb ik de wijkagent in Amstelveen gebeld... vanuit Canada en gezegd van hij is vermist. En er zit een voortvluchtig iemand in zijn huis. En kunnen jullie alsjeblieft gaan kijken of die wat er aan de hand is.
En wanneer is dat geweest?
Dat was op 4. Ja, het is een beetje moeilijk met het tijdsverschil. 9 uur tijdsverschil.
Ja.
Maar ik heb volgens mij op 4 februari 2021 gebeld... En toen ben ik naar bed gegaan en midden in de nacht, 4 uur later... werd ik door die wijkagent teruggebeld dat hij overleden, dat ze hem overleden aangetroffen hadden. En toen zei ik van, oké, hoe hebben jullie hem aangetroffen? En toen zei ze van, hij lag dood in de badkuip... En toen zei ik van, hoe lang lag hij er al, denk je? En toen zei ze van, dat heb ik zelf niet gezien. Want mijn collega's zijn boven geweest en ik ben niet boven geweest. Ik ben niet in de badkamer geweest. Maar mijn collega's die zeiden dat hij daar toch al een tijdje lag. Ja, die lag er al een tijdje.
Hij lag er al een tijdje. Dat is niet wat de schouwarts heeft geconcludeerd. Want die stelde vast dat Hans van der Ven slechts enkele uren voordat de politie binnenviel moet zijn overleden. Op 4 februari dus.
die politieagent die zei tegen mij dat het... die belde mij dus voordat hij schouwarts was geweest. En die zei dat er verdachte omstandigheden waren aangetroffen in het huis. En dat een mevrouw gearresteerd was. En ze, wat interessant was, was dat zij zei... wij hebben een mevrouw gearresteerd in verband met het overlijden van meneer. Dat zei ze.
Wat denk jij dat er kan zijn gebeurd?
Nou, ik denk dat Aniek Botemans daar wel iets mee te maken had.
Met zijn dood?
Ja.
Hans van de Ven dood in bad met de voortvluchtige Aniek Botemans in huis? Je zou denken dat onder zulke omstandigheden de politie alle registers opentrekt om dit uit te zoeken. In eerste instantie gebeurt dat ook. Als ik op internet ga zoeken, zie ik dat het politiebasisteam Amstelveen op 5 februari meldt. Politie doet onderzoek in de wijk Waardhuizen
in verband met aantreffen overleden persoon. Recherche is aanrijdend en neemt het onderzoek over. Medebewoner is aangehouden omdat deze nog werd gezocht en vanwege de verdachte omstandigheden in de woning.
De forensische opsporing wordt opgeroepen en even later staan er mannen in witte pakken in de woning.
En dat is allemaal afgeblazen toen de schouwarts kwam en zei dat het een natuurlijke dood was. En nou ja, dat er dus geen reden was voor de recherche om daar te zijn. Ik heb een paar keer contact gehad met die wijkagenten nog. En die wilden mij verder niks vertellen. Want ik zei, dit is verdacht. Hier is iets mis. Kunnen jullie dat alsjeblieft onderzoeken? Er zijn allemaal verdachte omstandigheden. En zij zei gewoon van, ja, nee, maar het is een natuurlijke dood. Dus gaan we niet doen.
En dat terwijl de informatie in de woning voor het grijpen ligt. Laptops staan nog aan als de politie binnenvalt. Er liggen mobiele telefoons die zonder pincode te openen zijn. En er liggen tal van documenten over zakelijke plannen. Hoewel Hans van de Ven al in 1998 afscheid nam van de MIVD... bemoeide de dienst zich nog steeds met zijn leven, beweert Margot. Ze zegt dat er tot op de dag van zijn overlijden... afluisterapparatuur in zijn woning verstopt was.
Er zat dus een microfoon in zijn wandmeubel beneden in de huiskamer.
Heb je dat zelf gezien?
Ja, en er zat dus boven, vond ik heel boeiend. Boven zijn bed had hij in het plafond, dus het, recht boven zijn bed, zat een televisiescherm. Het was niet heel groot, maar televisie. En daar zat dus ook een camera en een microfoon. En daar zat een kastje waarmee opgenomen werd. En ik vond dat fascinerend, werkelijk. dat had ik nog nooit gezien. En hij vertelde dus ook dat...
Maar heel even, want hij heeft dus afluisterapparatuur in zijn huis, zegt hij.
Ja.
Hij weet waar het zit.
Ja.
En hij laat het zitten.
Ja, want hij vertelde dus dat als je hoog in de diensten zit of gezeten hebt... dat die mensen dus allemaal afgeluisterd worden... en dat ze daar ook in moeten toestemmen. Zodat dus constant kan worden nagegaan met wie jij contact hebt... en wat je doet. Gewoon om zeker te weten dat er niet op hoog niveau... dat je niet op hoog niveau aan het lekken slaat. En hij zei van, op het moment dat ik dat zou verwijderen... dan krijg ik pas problemen. Want dan denken ze van, wat ben jij aan het doen?
Hmm. Sprak hij altijd de waarheid?
Niet altijd. Maar hij had ook een tracker in zijn auto. En hij werd zijn telefoon werd ook afgeluisterd. En ik weet dat, omdat... op een gegeven moment mijn telefoon ook werd afgeluisterd... en ook afluisterapparatuur in mijn huis is geplaatst. toen hij dus overleden was, toen heeft de Rijksoverheid contact opgenomen met de notaris, omdat ze hun spullen terug wilden uit het huis.
Uit het huis van Hans?
Ja, de afluisterapparatuur.
Oh ja?
Ja.
Dus jij bent er echt van overtuigd dat dat geen verzinsel van hem was? Of,
Nee. Nee.
Margot vertelt dat ze vanwege haar contact met Hans ook met de dienst te maken krijgt. Ze wordt benaderd door KPN die een kastje in haar woning wil plaatsen. Dat kastje wordt geïnstalleerd terwijl haar au pair thuis is.
En toen zei die au pair, die zei van, ja, er zijn vandaag mensen geweest en die hebben een kastje geïnstalleerd in jouw slaapkamer. En dat kastje hebben we opengemaakt en ja, was gewoon afluisterapparatuur ook in.
Volgens Margot gaat de MIVD in het volgen van Hans van der Ven nog een stap verder. Daar komt ze achter wanneer ze te vroeg verschijnt op een afspraak met Hans bij Hotel van der Valk in Breukelen.
Recht tegenover mij ging dus een man zitten met een Volkskrant en er zat een gat in.
Niet.
En toen ging hij dus zo naar mij zitten kijken, maar is gewoon intimidatie. Hè? En dus ik loop op die man af en ik zei van, wil je daarmee ophouden of wil je alsjeblieft ergens anders gaan zitten? Zei van, oké. Dus hij loopt terug naar de bar en zijn collega die gaat dus op diezelfde stoel zitten, ook met zo'n krant met gat erin. Nou, dus Hans die komt en ik zeg van, ja, er zit iemand daar met een... En toen zei Hans, die sprak vrij luid, expres, en toen zei hij van, ja, zei Hans, dat is intimidatie. Ze willen niet dat wij contact hebben. Hij zegt, weet je wat die mannen verdienen per uur? En toen ging hij, want dat wist hij, want hij was afkomstig uit de dienst. Ging
die... Spionagepraktijken tot in de slaapkamer, intimidatiepogingen, mannen die door een gat in een krant kijken. Ik heb enige moeite om mee te gaan met dit deel van Margot's verhaal. Inlichtingendiensten doen vast meer dan we denken. Maar zouden ze oud-medewerkers na zoveel jaar nog op de voet volgen? Hans heeft de MIVD namelijk al in 1998 verlaten, zag ik op een oorkonde in zijn huis waarin hem eervol ontslag is verleend. Het is moeilijk om vast te stellen wat waar is van de verhalen van Hans. Als ik een vriend hoor zeggen dat Hans beweerde dat hij met prins Bernhard op safari is geweest, doe ik dat meteen af als een verzinsel. Maar dan zie ik later weer dat Hans voor de MIVD een tijd in Zuid-Afrika heeft gewerkt. Zou het dan toch kunnen? Ook zo fascinerend. In een doos vind ik een envelopje waarop staat Her Majesty's Service. In die envelop zit een handgeschreven afspraak met een adres en een contactpersoon in Engeland. Hoewel hij binnen de dienst een techneut was, heeft Hans van der Ven dus wel degelijk geproefd van die James Bond-achtige wereld. Behalve dat Hans meewerkte aan Margot's serie over afluisteren in Nederland, werkte hij aan uiterst gevoelige strafdossiers, waarbij hij soms recht tegen de haren van de overheid instreek. Volgens Margot werd Hans daarom als een Willem Oltmans tegengewerkt in zijn carrière.
Hij sprak met journalisten. Hij werkte wel eens als getuigendeskundige tegen de overheid. En hij solliciteerde zich dus helemaal suf. En dan was het altijd zo van, nou, ze willen mij hebben. En begin maandag of weet ik veel. En dan altijd op het laatste moment ketste het af. En ik denk dat de diensten dan gewoon contact met werkgevers opnamen. En zeiden van, die moet je niet in dienst nemen. Omdat ze waarschijnlijk bang waren dat hij uit de school zou klappen. Of dingen zou vertellen die hij beter niet kon vertellen.
Kan de MIVD zichzelf tot na zijn dood met Hans hebben bemoeid? Zoals Margot in het begin van deze aflevering vertelde, heeft Hans bij leven gezegd dat de MIVD het bij een overlijden van een medewerker graag op een natuurlijke dood houdt, om verder onderzoek in de kiem te smoren. Dat zou betekenen dat de MIVD de aanwezige schouwarts in Amstelveen heeft overgehaald om een natuurlijke dood af te geven.
Geachte heer,
Ik zoek contact met de schouwarts om hem te vragen of hij in zijn oordeel beïnvloed is door een inlichtingendienst.
Af te geven. Met vriendelijke groet.
Binnen 10 minuten heb ik antwoord. De schouwarts wil niet voor de microfoon verschijnen en houdt het kort. Uiteraard niet. Met vriendelijke groet.
Welkom bij directie communicatie van het ministerie van Defensie. U wordt nu doorgeschakeld.
Hoewel ik niet verwacht dat een geheime dienst zomaar openheid van zaken geeft, probeer ik het ook bij de MIVD zelf.
Directie communicatie.
Hi, je spreekt met Koen Voskuil van het AD. Ik zoek de woordvoerder.
Ik krijg een persvoorlichter van Defensie aan de lijn die me vraagt het verhaal van Hans op de mail te zetten. Ik stel 2 duidelijke vragen. Heeft de MIVD Hans van der Ven afgeluisterd of gevolgd? En heeft de MIVD een rol gespeeld bij het afblazen van het onderzoek naar zijn dood? In hoeverre heeft de MIVD zich bemoeid met het leven van Hans van der Ven? Waren er redenen om zijn dood zo snel mogelijk af te doen als een huistuin- en keukenoverlijden? Ik moet meer te weten komen over de laatste dagen van Hans. Wat heeft zich exact afgespeeld aan de Kotter in Amstelveen?
Wat je wil gaan doen als analist is zeg maar, wanneer is Hans zeg maar voor het laatste in levende lijven gezien? Wie heeft hem gesproken? En vervolgens heb je een datum en een tijdstip dat hij aangetroffen is door de politie. En wat je als analist wil, dat is dus voor een team handig, dat gat zo klein mogelijk te maken.
In de volgende aflevering spreek ik voormalig politieanalist Cora Langendoen, de vrouw van Klaas, die nauwkeurig het tijdpad heeft opgetekend van de laatste weken en zo een opzienbarende ontdekking doet. Dit was de 3e aflevering van De Zwarte Dag van Hans. Gepresenteerd door mij, Koen Voskuil, en geproduceerd door David Achter de Molen van het podcastkantoor. Eindredactie werd gedaan door Kevin Goes. Korte disclaimer. Hoewel we ook onderzoek doen naar andere scenario's, gaat justitie er volgens nog vanuit dat Hans van der Ven een natuurlijke dood is gestorven. Er zijn dan ook geen verdachten in deze zaak. Wederhoor met de belangrijkste betrokkenen volgt later in deze podcastserie. Vind je dit een interessante zaak? Abonneer je dan gratis op de podcast om ook de volgende afleveringen niet te missen. En laat vooral een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je de volgende aflevering al eerder luisteren? Ga dan naar ad.nl/zwartedag of de site van jouw regionale krant /zwartedag.
Ik vind het hier best wel een beetje onheilspellend.
Zeg muisstil nu.
Ja.
Er staan wel wat lantaarnpalen. Maar om nou te zeggen dat het heel licht is hier. Ik bedoel, de overkant is één groot donker bos. Ik ga er heel zacht van praten ook, merk ik.
Ja.
En hier is ze dus voor het laatst gezien.
Ja. Ja, dat voelt heel raar.
Een paar minuten over 11 is ze weggegaan. Ze stond op en zei, ik ga naar huis. En door de voordeur is ze weggegaan.
Niemand heeft Eefke na die tijd nog gezien.
Wat is hier gebeurd?
Eefke, in rook opgegaan. Een nieuwe true crime podcast van de Stenter. Nu te beluisteren via alle podcastplatforms en via ad.nl/podcasts.
Het is toch raar, ze kan nog leven, hè? Ze kan zo morgen voor de deur staan.